onze hulp en onze enige verwachting, zo ook in deze laatste dienst van het jaar 2024, in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 29 en daarvan het vijfde vers. Seren stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. Het is de Heere wiens wenk de stromen in hun woede kon betomen, die in macht nooit af te meten, eeuwig is ten troon gezeten. 29, het vijfde vers. We gaan samen gedeelte lezen uit de eerste Bijbelboek, het boek Genesis. En we lezen met elkaar het zevende hoofdstuk, Genesis 7. In aansluiting op de schriftlezing willen wij samen zingen Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost nog west nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist, die als aller oppervoogd deze vernedert, dien verhoogt. 75, het vierde vers naar de schriftlezing.
Daarna zei de Heere tot Noach: ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje. Maar van het vee dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. Want over nog 7 dagen zal ik doen regenen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heer hem geboden had. Noach nu was 600 jaar oud als de vloed der wateren op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark vanwege de wateren des vloeds. Van het reine vee en van het vee dat niet rein was en van het gevogelte en al wat op de aardbodem kruipt. Kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. En het geschiedde na die 7 dagen dat de wateren des vloeds op de aarde waren. In het 600ste jaar des levens van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag der maand, op dezelfde dag zijn alle fonteinen des grote afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Jafet, Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw en de 3 vrouwen zijner zonen met hen in de ark. Zij en al het gedierte naar zijn aard en al het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogelken van allerlei vleugel. En van alle vlees waarin een geest des levens was, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark. En die er kwamen, die kwamen mannetje en wijfje van alle vlees, gelijk als hem God bevolen had. En de Heere sloot achter hem toe. En die vloed was 40 dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde. En de wateren namen de overhand en vermeerderden zeer op de aarde, en de ark ging op de wateren. En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen die onder de ganse hemel zijn bedekt werden. 15 ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest, van het gevogelte en van het vee, en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte dat op de aarde kroop, en alle mens. Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. Alzo werd verdelgd al wat bestond dat op de aardbodem was, van de mens af tot het vee, tot het kruipend gedierte en tot het gevogelte des hemels, en ze werden verdelgd van de aarde. Doch Noach bleef over alleen en met hem wat met hem in de ark was. En de wateren hadden de overhand boven de aarde 150 dagen tot zover.
uitgangspunt voor de prediking voor deze laatste dienst in dit jaar kunt u vinden in Genesis 7 en daarvan het 16e vers. Genesis 17 vers 16, de laatste woorden: en de Heere sloot achter hem toe. Geliefde gemeente, in Lucas 16 kom ik twee rouwkaarten tegen. Op de ene kaart staat dit geschreven: en er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig, en de rijke stierf en werd begraven. Dat is de eerste rouwkaart. En dan de andere. En er was een zekere bedelaar. Met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden met de kruimkens die van de tafel des rijken vielen. En ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. Mag ik u en jou eens wat vragen? Als u, als jij, in 2024 was gestorven, wat stond er dan op je rouwkaart? Heb je daar al over nagedacht, lieve gemeente? Sta daar eens bij stil op de laatste dag van dit jaar. Heeft God nog niet behaagd ons weg te nemen. De Heer heeft tot hiertoe nog steeds gewild dat jij, dat u zou leven. Evenwel gaat onze reis naar de eeuwigheid. Maar waarheen? Weet je dat al? Let nog eens even op die twee rouwkaarten in Lucas 16. Van die twee mensen die daar gestorven zijn, staat ook wat beschreven over een eeuwige bestemming. Waar is die rijke man terechtgekomen? En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En wat staat er van Lazarus? En het geschiedde dat de bedelaar stierf. En van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Twee eindbestemmingen. Nogmaals de vraag, als u gestorven was. Als jij gestorven was. Waar was je dan nu? Waar was je dan? Waar gaat uw reis heen? Waar zul je straks in de eeuwigheid zijn? O, laten we dat een ogenblik bedenken als we op deze laatste dag van het jaar terugblikken. Dat wij tot onszelf zouden inkeren en nadenken dat wij ook hebben gestaan en verschillende met ons in het afgelopen jaar bij het open graf van geliefden die de Heer uit ons leven wegnam. En bid dan de Heer, o God, als ik zou moeten sterven, laat mijn sterven dan mogen zijn als een Lazarus van wie de ziel mocht ingaan in de hemelse heerlijkheid. En zoudt u het alstublieft mij willen bewaren dat mijn uitgang niet zal zijn als de rijke man. Bekeer mij toch, zo zal ik bekeerd zijn. Want alleen als de Heer dat waar maakt, is het waar. Voor allen die de Heere vrezen, gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. In het afgelopen jaar heeft de Heere één gemeentelid uit ons midden weggenomen. op 13 september 2024 François den Hartog in de leeftijd van 96 jaar. En deze lege plaats wordt bijzonder bij zijn vrouw gevoeld, ook op een avond als deze. Maar er zijn er meerdere in ons midden die één of soms meerdere keren bij het open graf hebben gestaan, die in een rouwverwerking gekomen zijn. Er zijn er ook in ons midden die op een andere wijze rouw kennen, door het verlies van iets of iemand. Waar is dan de ware troost te vinden, gemeente? Wie kan die troost geven? Wie draagt tot in alle eeuwigheid de naam trooster? Is het niet Christus, van wie geschreven staat dat hij de treurigen wil troosten? Laten wij deze sterfgevallen en ook ons moment van sterven dat zeker gaat komen, een ogenblik overdenken als we samen gaan zingen Psalm 39, het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Vragen wij nu de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen alle rouwdragenden van het afgelopen jaar aan de Heer opdragen en in het bijzondere familie de Groot, van wie gisteren geliefde vader, schoonvader en opa uit dit leven werd weggenomen. Laat ons bidden. Heere, doe ons juist in deze ogenblikken toch de ernst van het leven gevoelen. Wij hebben hier geen blijvende stad. Wij vliegen daarheen. En juist zo'n laatste dag van een jaar, zo'n oudejaarsdag, bepaalt ons daar in het bijzonder bij. En Heere, dat wij bereid zouden zijn om u te kunnen ontmoeten. Zo is het niet van nature. Want wij liggen verloren. Er zal in dit leven een groot wonder moeten gebeuren. En dat grote wonder kan gebeuren. Want u hebt in de achterliggende tijd, ook in het achterliggende jaar, de prediking gegeven van het heilig evangelie. Er is onder de hemel een naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat is de naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. U hebt het tegen Nicodemus gezegd, Heer Jezus, tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan en daarmee laat u weten dat de wedergeboorte mogelijk is, maar ook noodzakelijk. En nu is er weer een jaar voorbij gegaan en wij allen mogen hier nog zijn. Hoewel anderen uit dit leven werden weggenomen, één uit ons midden en anderen uit de kring van onze familie, maar verschillenden uit ons hebben gestaan bij het open graf en kennen rouw en verdriet. En juist op een dag als deze komt dat in de herinnering, ook als het langer geleden is. Dat gemis, die lege plaats, het rouwen, het verdriet hebben. Heer, u alleen kan troosten, wilt u dat dan ook doen? En die lege plaatsen die er gekomen zijn, wilt u die met uzelf vervullen? Want u bent een allesvervullend God, die troosten kan. En Heer, we dragen in dit bijzonder familie de groot aan u op. Gisteren is een geliefde vader, schoonvader en opa uit dit leven weggenomen. Zo vlak voor het einde van het jaar, na een ernstige ziekte. En Heere, we dragen in het bijzonder deze familie hartelijk aan u op. Ook in de dagen die komen, als maandag ook de begrafenis zal plaatsvinden. Gedenk de weduwen, de kinderen, de kleinkinderen. En wilt u geven dat het woord mag spreken juist in deze dagen. En dat ze allemaal doordrongen mogen worden. Juist als zo'n sterfgeval dichtbij plaatsvindt, hoe noodzakelijk het is om gewassen te zijn in het bloed van Christus, om achter dat bloed te mogen schuilen. Het waren zijn laatste woorden, een van de laatste woorden. Bloed, dierbaar borgbloed. Heren, we hebben het allemaal nodig. En u gaf het, dat in het achterliggende jaar, zondag aan zondag en ook door de weeks, dat bloed mocht druppelen van de kansel. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. En dat u ook zegeningen wilde geven onder en door de prediking. En dat we terugziende toch mogen zeggen, u hebt uzelf niet onbetuigd gelaten in het midden van de gemeente. En tegelijkertijd zijn er ook nog onbekeerd, heren. En dan zoudt u ze vanavond toch kunnen bekeren, als de ernst van de zondvloed gepredikt wordt en de weg der ontkoming in de ark die heen wijst naar Christus. Heere, bind de nood eens op het hart en zoudt u onbekeerde zondaren vanavond willen bekeren. Heere, wat zou dat een rijke vrucht zijn op de laatste dag van het jaar. We hebben ook het afgelopen jaar vele zegeningen gekregen, dag in, dag uit, overladen u ons met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen, maar het was niet verdiend, Heere. Want als we terugzien op het jaar, hebben we allemaal weer zo gezondigd. En zitten wij vanavond in uw huis of zitten we thuis mee te luisteren als mensen die gezondigd hebben? Maar Heere, de grote vraag is, wat is er met die zonde gebeurd? Liggen ze nog als een oordeel op onze ziel? Of hebben we geleerd dat ze gewassen moeten worden in het bloed van Christus? En dat we begeren om door dat bloed gewassen te zijn? Ja, dat het zo mag zijn dat we weten mogen waar onze zonde en schuld gebleven is, namelijk bij Christus, die als het Lam God de zonde der wereld heeft weggedragen. Heren, we moeten vanavond de balans opmaken. Wat is de vrucht geweest op de prediking? En door de prediking van vanavond zullen we het horen binnen of buiten. Heren, zou u alstublieft dit woord willen zegenen. Geef dat alles met orde en met stichting mag geschieden. Zie een gunst op ons van boven. Wilt u in het kerkgebouw afdalen met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Doe nog grote wonderen dat tot uw eer. En dat we niet zouden rusten voordat we weten mogen in die ark der behoudenis te mogen zijn. Dat het ook gebed mag geven voor onze mannen, voor onze vrouwen, voor onze kinderen, voor onze vaders en moeders, voor ons nageslacht. Wat zou het een wonder zijn als op goede gronden mogen weten. Hier zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, gebracht door goddelijk licht geleid in de ark der behoudenis, dat we grote gedachten van u mogen krijgen. Zie zo in gunst op ons van boven te neer en geef uw zegen onder de laatste prediking van het jaar 2024 om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Here te dienen met uw gaven. Er zal 2 keer worden gecollecteerd. De eerste collect is voor de eredienst en de tweede voor de diaconie. En ter voorbereiding op de prediking zingen wij uit Psalm 33 de versen 4, 5 en 6. Psalm 33 vers 4, 5 en 6. Na het amen van de prediking zingen wij samen Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij vol benauwdheid trouw bewaren. Gomring me daar gij mij in het ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. En wat er verder volgt, Psalm 32 en daarvan het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is nacht. En langs de kant van de weg liggen 10 meisjes te slapen. 10 maagden. Kijk eens goed naast hen. Ze hebben allemaal een eigen lamp. Maar die gaat bijna uit. Wat doen die 10 meisjes daar langs de kant van de weg? Ze waren op weg gegaan op verzoek van de bruid. Om de bruidegom tegemoet te gaan. Maar het duurde zo lang en ze werden slaperig en ze zijn in slaap gevallen. Maar toen werd het middernacht. En daar klonk een stem in de stilte van de nacht. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Alle 10 worden ze wakker. Alle 10 grijpen ze hun lampen die uitgegaan zijn. Maar kijk, 5 meisjes, 5 maagden hebben een kruikje bij zich met olie. En ze vullen de lampen zodat ze weer gaan branden en gaan de bruidegom tegemoet. Maar die andere 5 meisjes niet. Die hebben geen extra olie in een kruikje bij zich en ze zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk nog wat olie te kunnen kopen. Maar ach, ze komen uiteindelijk te laat. Want inmiddels komt de bruidegom en hij neemt zijn bruid en de 5 wijze maagden mee in zijn bruiloftszaal en dan gaat de deur dicht. En die blijft dicht. Ook al komen daar die 5 andere maagden aan. En ze kloppen op de deur en ze bonzen op de deur en ze roepen, Heere, Heere, doe ons open. En wat is het antwoord van de bruidegom? Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Ze bleven eeuwig buiten. Maar die anderen waren binnen. Mochten altijd met de bruidegom verkeren. Mochten altijd feest vieren op de bruiloft van het lam. Gemeente, de genadedeur staat nog open. Maar er komt een moment dat de genadedeur dicht gaat. En als de Heere die genadedeur gaat sluiten, wie zal dan bij machte zijn die deur te openen? Niemand. Dan is het binnen of buiten. En die boodschap klinkt op deze oudejaarsavond in het midden van de gemeente. Vanuit Genesis 7. We schrijven als thema boven de prediking de reddende ark in het oordeel van God. De reddende ark. In het oordeel van God, en wij staan stil bij 3 gedachten. Het komen tot de ark, het zijn in de ark en het omkomen buiten de ark. De reddende ark in het oordeel van God. Het komen tot de ark, het zijn in de ark en het omkomen buiten de ark. Ons teksthoofdstuk Genesis 7 begint met het woordje daarna. Dat is een tijdsaanduiding. Er is wat gepasseerd, zo wil dat woord zeggen, en er gaat iets komen. Wat is er dan gebeurd? Wel, gemeente, de ark is klaar. Na 120 jaar bouwen heeft Noach het grote werk mogen volbrengen, die grote houten kist die straks bovenop die watervloed zal drijven. Noach's arbeid is gedaan. Nee, dat is geen verdienste van Noach zelf, Maar dat alles vloeit voort uit datgene wat we elke keer weer van Noach lezen, dat hij genade gevonden heeft in de ogen des Heren. In heel dit werk wat hij moest doen, al die 120 jaren, werd hij geleid door de Heilige Geest, die hem het geloof gaf in de beloften van God, die hem deed handelen en wandelen in de vreze des Heren. En hoor, als dan alles klaar is, dan komt de Heere opnieuw tot Noach met zijn woord. Hij komt terug op het woord wat hij eerder gesproken had. En wat was dat woord dan? We kunnen dat vinden in Genesis 6 vers 18. Daar horen wij de Heere zeggen dat Noach met zijn gezin in de ark zal gaan. En nu is de tijd aangebroken dat de Heer dat woord gaat vervullen. Hoor maar, ga gij en uw ganse huis in de ark. Ik kom daar in mijn tweede gedachte nog even op terug. Want dit is niet het enige wat Noach de Heer hoort zeggen. Dit is niet het enige wat de Heer reeds gesproken heeft. Ja, hij en zijn gezin zullen inderdaad in de ark terecht mogen komen, maar zij zullen daar niet de enige zijn. Want allerlei soorten dieren zullen ook in die ark een plaatsje krijgen. Wilde dieren, tamme dieren, het vee, kruipend gedierte, vliegende dieren. En als een bevel komt, de opdracht tot Noach, gij zult doen komen, gij zult nemen. Wat een wonderlijke opdracht. Sterker nog, wat een onmogelijke opdracht voor Noach. O ja, het zal Noach nog wel lukken om uit zijn eigen veestapel wat schapen te kiezen en wat runderen te nemen om die te leiden naar de ark. Dat zou Noach nog wel voor elkaar kunnen krijgen. Maar hoe zou hij vogels moeten vangen? Hoe zou hij gevaarlijke roofvogels in die ark moeten krijgen? Hoe zou hij ooit die snel wegkruipende muisjes in zijn handen kunnen krijgen en dan nog maar niet te spreken over de gevaarlijke krokodillen en die roofzuchtige tijgers, de giftige slangen, die snelle struisvogels en die grote olifanten. Hoe krijgt Noach die ooit in de ark? Hoe moet dat toch? Hoe kan de Heer dit van hem eisen? Gij zult doen komen, gij zult brengen in de ark. En toch is het gebeurd. Hoe dan? Ja, dan komen we weer bij zo'n groot geheim terecht. Want achter dat bevel van de Heer staat de belofte Gods. En dat heeft Noach ook ervaren. Het gij zult van God werd door de Heere zelf opgelost door het ik zal. En wat Noach nooit voor elkaar kon krijgen, gaat de Heere doen. Want dat staat er in vers 9. De dieren kwamen tot de ark. Hoefde Noach zelf niet te doen. Daar zorgde de Heere voor. Van de reine dieren kwam 7 paar en van de onreine dieren kwam 2 paar, een mannetje en een vrouwtje, en allemaal kwamen ze van alle kanten tot de ark. Dat was Gods voorzienigheid, daar blijkt zijn alomtegenwoordige, zijn almachtige kracht, waardoor hij ook toen het dierenrijk onderhield. Dat moet trouwens een grote troost geweest zijn voor Noach en zijn gezin. Want in het komen van al die dieren tot de ark, onder de leiding van de Heere, daar ging een prediking van uit. O ja, God zal komen met zijn oordeel over de ganse aarde. Door het water zal alles wat straks buiten de ark zal zijn omkomen. Mensen en dieren. Alleen in de ark, daar zal behoud zijn. Maar Noach en zijn gezin zullen daar niet altijd hoeven te blijven. Er zal weer een tijd aanbreken dat het oordeel voorbij zal gaan en dat Noach met zijn gezin uit de ark weer op de aarde mag gaan leven en wonen. Wanneer dat ging gebeuren, wisten ze niet. Maar dat het ging gebeuren, dat geloofden ze vast. En dat blijkt ook wel uit het komen van die dieren naar de ark. En straks, als dan de zondvloed voorbij zal zijn en de Heere zelf de deur van de ark weer open gaat doen, dan gaat hij geen nieuw dierenrijk maken. Maar dan zet hij zijn schepping voort, zoals hij dat geschapen heeft in het beginnen. Zoals het te vinden is in Genesis 1 en 2. En dan zullen de dieren die in de ark zijn, door middel van de voortplanting weer zorgen dat de aarde vervuld wordt met de dieren. Wat een trouwe zorg van de Heere. Het komen van die dieren tot de ark was als het ware een teken. Ja, het oordeel komt, maar na het oordeel komt er weer verlossing. Maar wij moeten verder zien, gemeente. Want wat hier bij die ark gebeurde, waar al die dieren tot de ark gedreven werd, geleid werd door de Heere, dat was al een voorspel van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komen zal. Want wij weten wel wat er door de zondeval is gebeurd. Een lammetje kan niet meer in de nabijheid van een sterke grote leeuw verkeren. Want dan zal die leeuw dat lammetje verscheuren. Maar in de ark konden ze samenleven. En op weg naar de ark was er niet één leeuw die een lammetje verscheurde. Ze kwamen allen in rust tot de ark. En terwijl de schrift zegt dat de schepping als in barensnood is, uitziende naar de verlossing van de kinderen Gods in de toekomst, zie je hier, als de dieren naar de ark komen, al iets openbaar komen, zoals het straks op de nieuwe aarde zal zijn. Ja, daar gaat Jesaja's profetie in vervulling. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En de kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen en het kleine jongske zal ze drijven. Zo kwamen die reine en die onreine dieren tot de ark. Een teken van Gods voorzienigheid. Een belofte dat er na het oordeel weer nieuw leven zal komen op de aarde. Er is nog wat te leren van die dieren trouwens. Al die dieren zijn geschapen door God de Schepper. Allemaal verschillende dieren naar hun aard. En in die dieren die daar komen tot die ark, ligt ook een geestelijke les. Is het jou wel eens opgevallen bij het lezen van de Heilige Schrift, dat de Heere zo dikwijls dieren gebruikt als type voor een mensenleven? Zijn dieren in de schrift niet dikwijls een illustratie van het leven van een mens? Nou, en dat is niet altijd vertroostend als we dat in de schriften tegenkomen. Soms heel scherp, heel ontdekkend. Moet je eens luisteren wat de Heer Jezus eens zei tegen de kerkmensen van zijn dagen. De fariseeën en de schriftgeleerden. Gij slangen. Gij adderengebroedsel. Hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden? En wat horen wij David zeggen in Psalm 32? Wil toch niet zijn gelijk een paard. Wil toch niet stug zijn gelijk een paard dat weer streeft. Ligt in deze dieren misschien nog uw en jouw beeld? Maar ik kom ook wat anders tegen in de schrift. Dan gaat de Heere de dieren gebruiken om zijn kerk te benoemen. Om zijn kerk te illustreren, zijn bruidskerk. Moet je eens luisteren wat de hemelse bruidegom zegt in het boek Hooglied over zijn bruidskerk. Mijn duiven zijn in de kloven des steenrots. In het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. En wat zegt de Heer Jezus als de grote herder van zijn kudde niet? Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen, in zijn schoot dragen. Hij zal de zogenden zachtjes leiden. Zijn die dieren misschien uw en jouw beeld? Want kijk, gemeente, zoals die dieren naar de ark kwamen, zo zullen zondaren tot Christus worden geleid. En zoals er een onderscheid te zien is onder de dieren, zo is er een onderscheid te zien tussen degenen die tot de ark gedreven worden, die tot Christus geleid worden. Want let nog eens even, jongens en meisjes, op al die dieren die daar van alle kanten door de Heere zelf bij die ark werden gebracht. De vogels kwamen aangevlogen. De kangeroes die kwamen met grote sprongen. Maar de schildpadden kwamen heel langzaam en de schapen liepen rustig, maar de herten herrenden naar de ark. Hoe verschillend kwamen ze, ook als het gaat om de snelheid waarmee ze kwamen tot de ark. En is het zo ook niet met degenen die geestelijk getrokken worden tot Christus, de ark der behoudenis? Kwam een Paulus niet veel sneller tot de kennis van Christus als zijn geestelijke zoon Timotheus? Was de weg die de Heere met Rut ging niet heel anders als de weg die de Heere met bijvoorbeeld een Hanna ging? Maar hoe verschillend het ook was, ze kwamen allemaal bij die ene plaats terecht, de deur, waarvan Christus gezegd heeft, ik ben de deur. Allemaal komen ze aan zijn voeten terecht. En allemaal gaan ze hem leren kennen als de enige zaligmaker van zondaren. En hoe komen ze daar terecht? Oh, dan denk ik aan Asaf in Psalm 73. Hoe kwam hij in de tempel bij het brandaltaar terecht? Als een groot beest bij God. O, was het komen, was Noach's komen in de ark, in die houten kist, in die doodskist, zoals het woord ark zelfs vanuit het Hebreeuws kan betekenen. Niet het beeld van een mens die als een rechteloze zondaar, door de nood en de dood gedreven tot de ark, tot Christus liet vluchten, om in hem alle zaligheid te zoeken en te vinden. En hoe verschillend die wegen ook zijn, maar dit wordt toch altijd waar voor allen die zalig worden, die een plaatsje mogen krijgen in Christus, de ark der behoudenis. Zij worden door recht verlost. Thomas Boston die zegt het zo, dat ik afgesneden word van de zonde, van mijn eigen gerechtigheid, ja van Adam, en door het geloof met Christus wordt verenigd, om dan in Christus, in die ark der behoudenis te mogen zijn. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het zijn in de ark. Ja, vele dieren kwamen door God geleid, door de schepper geleid. En in gedachten zie ik ze komen van alle kanten tot de ark, tot Noach. En als ze dan bij de ark gekomen zijn, dan gaat de Heere Noach gebruiken, inschakelen om ze allemaal een plaatsje te geven in die ark. Want Noach had de ark zo gemaakt dat er in de ark allemaal ruimtes waren. Grote ruimtes waar een olifant in kon, maar ook hele kleine houten kamertjes waar een muisje in kon. En zo heeft Noach ze allemaal een plaatsje gegeven in de ark. Dat deed hij door het geloof, gemeente. Dat deed hij in de vreze des Heren. Want er staat in vers 5, Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. En toen alle dieren die de Heere wilde behouden in de ark gekomen waren. En ze allemaal hun bestemde plek gekregen hadden in de ark. Brak het moment aan dat ook Noach in de ark gegaan is met zijn gezin. Hij was 600 jaar oud, zo hebben we gelezen, toen dat moment aanbrak. En Mozes, die het boek Genesis geschreven heeft, moest heel nauwkeurig het moment beschrijven. Hij moest het feit beschrijven. Het was in het 600ste jaar, levensjaar van Noach. Het was in de tweede maand. Het was op de 17e van de maand. We zouden tegenwoordig zeggen 17 februari. En toen, op diezelfde dag, zo staat er in vers 13, ging Noach met zijn vrouw, met zijn drie zonen en zijn drie schoondochters in de ark, die houten kist, die doodskist, om behouden te worden. En de Heere sloot achter hen toe. Die grote deur die Noach zelf gemaakt had, waar het grootste beest doorheen kon, wordt door de Heere zelf dichtgedaan. Zo dicht dat niemand, zelfs Noach, deze deur nog kon openen. Hoe heeft God dat gedaan? Door zijn almacht. Misschien heeft hij wel gesproken, zoals hij ook op de eerste scheppingsdag zei, er zij licht en toen was het er. En als de Heere spreekt, wordt gesloten, dan zal die deur dichtgaan en gesloten worden. Het kan ook zijn dat hij een van zijn engelen gestuurd heeft uit de hemel, een van zijn gedienstige geesten om deze opdracht te vervullen. Hoe het ook zij, de Heere sloot de deur toe. Dat was allereerst een prediking voor Noach en zijn gezin. Want met het sluiten van die deur ging de Heer een scheiding maken. Tussen hen die buiten de ark zijn en zij die in de ark gebracht waren. Een scheiding die voor Noach en zijn 8 zielen een bewijs is geweest van Gods grondeloze barmhartigheid. Om het sluiten van die deur betekende de zekerheid en de veiligheid in het oordeel dat nu heel snel zou komen. Het staat er zo nadrukkelijk in onze tekst. De Heere sloot achter hem toe. Achter Noach, die waarschijnlijk als laatste naar binnen is gegaan. Noach was in de ark. Noach werd behouden en bewaard. O wonder van genade, weer vond Noach genade in de ogen des Heren, ook in dat sluiten van die deur. Maar weet u wat hier ook zo duidelijk openbaar komt? Waar genade valt, daar valt ze zo eeuwig vrij. Want wat is er eigenlijk voor onderscheid tussen Noach, zijn gezin en al die mensen die nog buiten die ark zijn? Niets toch? Allemaal voortgekomen uit ons bondshoofd Adam, allemaal in zonden ontvangen en geboren, aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis onderworpen. Ook Noach, ook zijn vrouw, ook zijn gezin. En toch, in de ark en de Heere sloot achter hem toe. Zou die man niet in verwondering zijn knieën gebogen hebben in de ark, gemeente? En zou die het wellicht misschien wel in verwondering hebben uitgeroepen? Waarom was het op mij gemunt, daar zoveel gaan verloren? De deur wordt gesloten door de Heere zelf. zo gesloten dat er geen kieren meer zijn waardoor het water van de zondvloed naar binnen zou kunnen stromen. Geen druppel van Gods toren zal Noach en de zijnen treffen, net zo min als door de kieren tussen de planken van de ark. Ze waren allemaal afgesloten voor het water van de zondvloed, want zij waren de deur en heel die ark van buiten en van binnen bestreken met pek. Het was echt veilig in die ark. De 19e-eeuwse Engelse puritein Arthur Pink, die wijst in zijn verklaring op het boek Genesis op de woorden van Paulus in Genesis 3 vers 3. En daarin ziet hij een geestelijke toepassing op datgene wat hier geïllustreerd wordt, waar Noach met de zijnen in die ark mag komen en de deur achter hem sluit. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kijk, dat is het wat het zijn in de ark ons predikt. Waar een mens zelf met alles in de dood terechtkomt, zal in de dood van Christus het leven vinden en het leven hebben. O gemeente, dan is je leven echt verborgen. Dan is je leven echt veilig bewaard. Dat predikt die gesloten deur en die ark die van binnen en van buiten met het pek bestreken is. Over dat pek schrijft Pink ook nog iets heel rijks dat ik u niet onthouden wil. Hij wijst er terecht op dat het Hebreeuwse woord voor bepekken in Genesis 6 vers 14 niet het gewone woord voor bepekken is. Maar Mozes moet daar geleid door de Heilige Geest een ander woord gebruiken. Een woord wat we ook nog op een andere plaats wel 70 keer in de Bijbel tegenkomen, maar waar het vertaald is met bedekken. Bedekken in de diepe betekenis van verzoenen. We komen dat woord wel 70 keer tegen in het boek Leviticus, waar alles sprak van het offer in de tabernakel. Waar alles sprak van het bloed der verzoening, waarmee de zonden worden bedekt. En wat geeft die gedachte nog duidelijker aan hoe veilig het moet zijn geweest in die ark. Want de ark was bedekt met pek. En die bedekking is een heenwijzing naar het bloed van Christus. Waarvan de Heere gezegd heeft, als ik dat bloed zie, dan ga ik u voorbij in mijn toorn. O gemeente, in die ark en in de deur van de ark was geen enkele kier meer, waardoor iets van Gods toorn nog in die ark terecht kon komen. Noach en de zijnen waren zo veilig. Zo is de kerk des Heren veilig, zo veilig, achter het bloed van Christus. Zodat God kan getuigen van een mensenkind die achter dat bloed schuilen mag. Grimmigheid is bij mij niet. Al gaan soms de golven en de baren over je ziel. Maar wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Dan is het waar, want het zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u tonen en niet meer op u schelden zal. Veilig in de ark. Veilig in Christus. Dat is het geluk van allen die God vrezen. Maar al mag je weten veilig te zijn, dan wil dat nog niet zeggen dat er geen strijd meer is. Want al zullen al Gods kinderen, van de kleinste tot de grootste toe, eens behouden aankomen in de eeuwigheid. Dat betekent nog niet dat de reis naar de eeuwigheid altijd een kalme reis is. Integendeel, dan hoor ik David zeggen in Psalm 34, velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Nou reken maar dat dat ook de ervaring van Noach is geweest. Het geloof in de Heere en de vreze des Heeren waarin hij mocht wandelen, zijn ook in het leven van Noach niet altijd even sterk en even teer geweest, ook niet in die ark. Want er gebeurt nogal wat. Want bedenkt u wel, Noach had geen roer. Noach kon niet aan een stuur staan. Hij moest zich helemaal overgeven aan de Heere die die grote houten kist zou besturen op de grote watervloed. En terwijl hij daarin is, in die ark, en de Heere de deur achter hem gesloten heeft, gebeurt er buiten de ark iets ontzaglijks. In vers 11 staat geschreven dat de fonteinen van de grote afgrond opengebroken werden en dat de sluizen van de hemel werden geopend. Het water kwam werkelijk van twee kanten. Van beneden uit de afgronden en van boven uit de sluizen van de hemel. Heel de schepping kwam in beroering. Ontstonden aardbreuken, verschuivingen van de aarde, zeebevingen, waardoor alle waterbronnen werden opengebroken en de ganse aarde werd vervuld met water. Het water kwam ook van boven, nee, niet als een milde, zachte regen, zelfs niet als een geweldige stortregen. Maar veel, veel erger, de sluizen van de hemel werden geopend. Letterlijk staat er werden vensters in de hemel geopend, zodat er werkelijk plassen water op de aarde werden geworpen. Grote hoeveelheden water kwamen op de aarde neer. Wat moet dat een oorverdovend lawaai geweest zijn, toen dat water ook op die ark terecht kwam. Dat oordeel, dat strenge oordeel van God, dat zeker gepaard gegaan is met onweer en donder en bliksem, 40 dagen en nachten, achter elkaar door, moet je eens indenken hoe die 8 mensjes daar in die ark hebben gezeten. Zal bij tijden niet de angst om het hart geslagen zijn? Zal de duivel niet gekomen zijn om hen in te werpen dat ze alsnog zouden verzinken in die zondvloed? Zou het met hen niet gegaan zijn zoals met Petrus die door de storm op het water liep? Maar zolang hij op Jezus zag ging het goed, maar toen hij op de omstandigheden zag zonk hij weg. O, als dan het geloof gaat verzwakken en de hoop begint in te zinken, dan kan het benauwd zijn. Dan kunnen 1000 zorgen, 1000 doden je angstvallige hart zo knellen. En toch, Noach was veilig. En die veiligheid was niet afhankelijk van het geloofsleven van Noach. Maar die veiligheid lag vast in Christus. En is het zo ook niet vandaag? En is het niet altijd zo in het leven van Gods kinderen, welke stormen er ook over hun leven kunnen gaan, maar de veiligheid is niet afhankelijk van hun geloofsleven, want zo zijn ze in de wolken en zo weer in de kolken, maar hun veiligheid ligt zo heerlijk vast in Christus. Wat is het zalig om in Hem te zijn? Wat is het veilig om in de ark der behoudenis te zijn? Maar de keerzijde, gemeente, wat moet het vreselijk zijn om buiten de ark der behoudenis om te moeten komen? Onze laatste gedachte. Het omkomen buiten de ark. Laten we nog eens een ogenblik stilstaan bij de woorden van onze tekst. En de Heere sloot de deur achter Noach toe. Dat was grondeloze barmhartigheid voor Noach. Maar dat toesluiten achter hem was tegelijkertijd een toesluiten voor al die mensen die buiten waren. En voor hen was het sluiten van die deur een rechtvaardige sluiting, want voor al die mensen eindigde genadetijd. En niemand was te verontschuldigen. Zelfs degene buiten de ark niet, die ergens in deze wereld leefde, maar van het oordeel en het bouwen van de ark niet wisten. Ze hadden een inwendig godsbesef. Maar helemaal gold dat voor degene die het geweten hebben, die in de nabijheid van Noach leefden, die nota bene 120 jaar de prediking hebben gehoord dat het oordeel kwam en dat er alleen in de ark behoudenis te vinden is. 120 jaar heeft Noach als de prediker gerechtigheid gewaarschuwd, gelokt, getrokken. Maar niemand kwam. 8 mensen bleven over. Zij zijn in de ark gekomen. O, de Heer heeft 120 jaar getwist met de mensen. Hij heeft ze bekendgemaakt met zonde en genade, oordeel en redding. Maar ze hebben niet gewild. Ze bleven ongehoorzaam. Ze bleven voortleven in dat goddeloze ongeloof. O, en toen ging de deur dicht. En dat niet alleen. Toen kwam ook dat water. Toen kwam ook dat oordeel van God. Denk het je eens een ogenblik in, lieve gemeente. Toen daar de afgronden zich openden met het water en de sluizen van de hemel opengebroken werden. Overal water, water, water. Toen kwamen die mensen in beweging. Maar het was te laat. Nergens was meer een schuilplaats. En te midden van het geweldige watergedruis schreeuwden mannen, gilden vrouwen vanwege de wanhoop in hun geweten. Jongeren die midden in het leven stonden en bezig waren met van alles en nog wat, wisten niet waar ze het zoeken moesten. Kinderen huilden van angst, grepen hun vader en moeder aan. Ze zijn gevlucht de bergen op. Misschien hebben ze zich wel vastgeklampt aan de ark. Hebben ze geschreeuwd in die grote storm. Doe ons open, Noach. Doe ons open, Noach. Maar het was te laat. nergens ontkoming. Al zijn er misschien geweest die op de hoogste berg terechtgekomen waren, maar de hoogste berg kwam zelfs 7 meter onder water te staan. Ouderen, jongeren, kinderen, babytjes, ze kwamen allemaal om onder het strenge oordeel van God. De Heere verdelgde alles wat leefde buiten de ark. Zo lezen we in vers 23. O lieve gemeente, wij leven in de dagen van Noach. Nee, er komt geen zondvloed meer. Maar er komt iets veel ergers. Als straks de jongste dag zal aanbreken, komt er geen water, maar vuur. Heel de schepping gaat in de vlammen op. Hoe zal het zijn op die grote dag der dagen? Hoe zal het zijn als de laatste dag van je leven gaat aanbreken en de genadetijd voorbij is en de grote schepper van alle dingen als de rechter van hemel en aarde de deur gaat sluiten? Ik ga een vraag heel indringend op uw aller hart leggen. Een liefdesvraag, een tere vraag. Ben je in Christus of niet? Ik zal iets lager afdalen. Schreeuwt je ziel naar Christus als een schuldige, vloekwaardige zondaar? Is dat de vrucht geweest van al die preken van het jaar 2024? Zijn de woorden der zaligheid tot zegen geweest? O gemeente, lieve kinderen, jonge mensen, ouderen, als dat niet zo is, en je moet zo sterven, of zo de wederkomst meemaken, als Christus je zo zal vinden, de laatste dag van je leven, dan kom je om. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Het staat in de schriften. Echt waar. Johannes heeft het gezien op Patmos. Wat dan? En de koningen der aarde en de groten en de rijken en de overste over 1000, en de machten, en de dienstknechten, alle vrijen, verborgen zichzelf in de spelonken en de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgene die op de troon zit en van de toorn van het Lam, want de grote dag van zijn toorn is gekomen, en wie zal bestaan? Zal de Heere geloof vinden op de aarde als hij terugkomt? Zal hij geloof vinden in de gemeente van Rotterdam-Kralingen? als het laatste oordeel aanbreekt. O, beproef je toch voor Gods aangezicht of je in dat zaligmakende geloof bent. Dominee, hoe weet je dat dan? Zal ik het eens heel eenvoudig zeggen? Dan kun je buiten de Heer Jezus niet meer leven. Omdat je zelf midden in de dood ligt. Dan komt er een moment in je leven. Dan ga je leren vluchten tot de ark der behoudenis. Dat is Christus. Of om een ander beeld in de Bijbel te gebruiken dat er helemaal bij past. Om te vluchten tot de spelonk van Adullam. Waar David eens zat. En waar meer dan 400 mensen heen vluchten. En van die mensen staat iets geschreven. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Kijk, daar heb je nou de kenmerken van een zondaar die leert vluchten tot Christus. Hij is benauwd vanwege de schuld die drukt. Hij moet ervoor betalen, maar hij kan het niet. Hij voelt die schuld ook drukken. En de Heere eist betaling voor die schuld. Hij voelt ook de droefheid over de zonde die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En als zo een hoort van die ark der behoudenis, die kan er niet meer omheen. Die wordt er als het ware naar getrokken, naar gedreven. Want één ding wordt duidelijk, alleen als ik in de ark der behoudenis ben. Dan ben ik veilig. Gemeente, nogmaals, het is binnen of buiten. Daar zit niets tussen. Er is geen derde weg of iets dergelijks. Er zijn maar twee soorten mensen op aarde. Mensen in de ark der behoudenis en mensen die er buiten zijn. Mensen die achter die deur zijn gebracht en mensen die voor die deur zijn gebleven. O, luister eens, voor de laatste keer in dit jaar klinkt de stem van de Heer Jezus Christus in de prediking van het heilige evangelie. En hij roept het u toe, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Deze deur staat nog open. En deze deur is niet alleen aan de posten en de bovendorpel bedekt met bloed. Maar deze deur is geheel gekleurd door het bloed van het lam. En door die deur kan een zondaar met God worden verzoend, want dat heeft Christus verworven. Hoe dan? O gemeente, nog veel erger als toen in de dagen van Noach, toen daar die grote zondvloed over de wereld kwam. Nog veel erger is het wat Christus moest doorleven aan het einde van zijn leven. Toen de golven en de baren van Gods toren over hem gegaan zijn. Toen was er voor de Heer Jezus Christus ook geen schuilplaats meer. Toen was er voor de Heer Jezus geen ark der behoudenis meer. Maar toen hing hij daar tussen hemel en aarde. En moest hij daar ervaren wat het is om neder te dalen in de hel. Waar hij moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo alleen bleef de Heer Jezus Christus over. Waarom? Om juist in deze weg, voor die bedroefde, die schuldige, benauwde zondaren, de zaligheid te verwerven die alleen in hem te vinden is. En dat deed hij vanwege de liefde tot zijn vader. Maar ook vanwege de liefde tot verloren zondaren. Hij wilde ondergaan in de toren, in de vloed van Gods toren, om een zondaar, ja de grootste der zondaren, te redden en te brengen in die ark der behoudenis, om daar veilig te mogen zijn. Om achter die bloedrode deur van Christus terecht te mogen komen, in die ark die Christus zelf is. O lieve gemeente, achter dat bloed van Christus is nog plaats voor uzelf, voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je vader, voor je moeder, voor je vrienden. Nog plaats. En de deur van de ark staat nog steeds open. En boven die deur staat geschreven: nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. Ja, hij staat nog steeds gereed om zondaren tot die ark te trekken en ze te brengen in die ark der behoudenis, waar het uit genade ervaren wordt. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Geomring me, daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, dat de schrik des Heeren zou mogen bewegen tot het geloof voor die onbekeerde zondaar in ons midden. Dat het hoop en verwachting mag geven voor een zondaar die buiten Christus niet kan, maar zo van verre staat. De deur staat nog open en u roept het hen toe. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En dat het voor uw volk en kinderen die weten mogen in die ark gebracht te zijn, verwondering mag geven, blijdschap, omdat ze zo veilig zijn achter het bloed van Christus. Laat dit woord met ons mee mogen gaan het jaar uit, het jaar in. En geef dat we elkaar morgenochtend weer mogen ontmoeten. Om biddend te luisteren naar een gebed dat onmisbaar is als we verder reizen door dit leven. Dat ook de rest van deze avond in overeenstemming zal zijn met uw woord wat wij hebben gehoord. Bewaart u ons voor zonde, voor ongelukken ook. En geef dat we elkaar morgen weer samen mogen ontmoeten. Onder uw woord, in uw huis, om Jezus wil. Amen. Laten wij tenslotte biddend zingen Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven en laten wij dat staande doen. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.